Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 14, vers 6 tot en met 20. Openbaring 14, vers 6 tot en met 20. En de te zingen psalmen, Psalm 93, vers 1 en 4. Psalm 75, vers 4, 5 en 6. Psalm 17, vers 8. Psalm 91, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 14, vers 6 tot en met 20. Door te zingen psalmen, Psalm 93, vers 1 en 4. Psalm 75, vers 4, 5 en 6. Psalm 17, vers 8. Psalm 91, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 93, daarvan het eerste, het vierde vers, de Heere regeert. De hoogste majesteit bekleed met sterkt, omgord met heerlijkheid, bevestigd daart en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En het vierde, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer. Psalm 93, 1 en 4. schriftlezing in dit middaguur vindt u wederom in het laatste Bijbelboek, hoofdstuk 14. De versen 6 tot en met 20, het einde van dit hoofdstuk. Wij noemden u al schriftlezing Openbaring 14, de versen 6 tot en met 20, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen diegenen die op de aarde wonen, en aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggende met een grote stem: vrees God en geef hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen, en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende: zij is gevallen. Zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn des toorns hare hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijns toorns, en zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en ze hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijn naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, omdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was één gezeten des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot diegene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur, en hij riep met een groot geroep tot diegene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toorn Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paden, 1600 stadien ver.
Ootmoer ons voor het heilige aangezicht des Heeren en gemeenschappelijk gebed. Heren, zo kan dan de bange vraag opklimmen in het hart van ons luisteraars. Zal het dan eindigen letterlijk in een bad van bloed? Ons is voorgelezen wat er zal geschieden als het oordeel voltrokken wordt. Bloed tot aan de tomen der paarden. Ontzettend beeld, aangrijpende werkelijkheid. Eens, als de bazuinen klinken, als uw zoon zal komen op de wolken, om te oordelen wat zo vaak beleden is, en dan waar zal worden de doden, de levenden, alle mensenkinderen, ieder mens gezet om te sterven en dan het oordeel. Want als de ziel het lichaam verlaat in het uur van het sterven, gaat hij zijn God ontmoeten. En dan wordt het eeuwigheid. Dan is het bekend waar die ziel de eeuwigheid zal doorbrengen. Maar er komt er ook nog een dag dat alle lichamen weer verbonden zullen worden met die zielen die al voorgegaan zijn. Met hen die dan nog leven, die in een punt destijds veranderd zullen worden. Aan alle mensen met een lichaam dat nu onsterfelijk is en onverderfelijk, zullen staan voor de grote witte troon. En dan zal het voltrokken worden. Dan zal een mens gaan oogsten wat hier gezaaid is. Heel dit leven is zaaitijd. En straks de oogsttijd. Dat we dat besef ook mogen omdragen. En dat het mag komen als het er nog niet is. Dit leven. Zaaitijd. Beseffende wat de mens zaait, zal die ook oogsten. En het zal een ontzaglijke oogst zijn. En heren, het is nog zaaitijd. Het is nog zaaitijd, de hand van de zaaiers. Ten diepste de hand van die ene grote zaaier. Mag het zaad nog uitwerpen? En we weten het. Het zal vallen altijd weer op de weg. Rotsachtige bodem. Te midden van het onkruid. Maar ook een deel. Die volle aarde. Door u toebereid. En daar zal het nederwaarts wortels schieten, opwaarts vruchten voor u brengen. Werken, vruchten, die reiken tot in de eeuwigheid. Heren, daar ook vanmiddag iets van te mogen verstaan, als u ons bij vernieuwing hier brengt. En wat we morgen is gehoord, ook vanmiddag weer te binnen gebracht mag worden. Nog gaat daar de stem. Er gaat de roep uit. Prees God. Geef hem heerlijkheid. Aanbid hem. Nog. Deze bazuin. Voordat de andere bazuinen gaan klinken. Einde van de tijd. Einde van de wereld. Van die oude wereld. Die voorbij gaat. Voor de kerk alles nieuw. En aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Maar hier begint dat. Naar het woord van uw knecht en kind, Paulus, in de waarachtige bekering een nieuw schepsel. Zie het oude is voorbij gegaan. En dat ze mogen leren kennen. Met minder zal het niet kunnen. Meer is niet nodig, is ook niet mogelijk. Een nieuw schepsel, niet een veranderde man, een veranderde vrouw. Maar een nieuw schepsel. In hem geworteld. In hem gekomen. Die het leven is. Het leven dat alleen voor u kan bestaan. En ook allen die in hem gevonden worden. In zijn verdiensten delen. En van zijn vruchten eeuwig mogen eten en drinken. Van zijn werken verzadigd worden. Heren, mag er ook vanmiddag nog gezaaid worden. Mag het ook nog vallen. In een akker die van zichzelf uit niets, maar ook niets van dat goddelijke zaad zal kunnen bevatten. Maar waar de ploeg doorheen gegaan is van de wet. Waar een mens aan het licht is gekomen, wat hij werkelijk is. En dan komt hij aan het licht met een schreeuw, zou het nog kunnen. Met een roep om verzoening. Maar ook gaat u daar stil aan het besef werken dat het alleen kan het vrije van uw welbehagen. Maar het zou nog zijn, de ploeg, het zaad. De wasdom, alles ziet op u. Oh, wat leert de mens het? Wat leert die mens het? Niets uit ons. Maar dan wel, en daar ligt het voor de kerk de troost ook, alles uit hem. En zo alleen gaat het naar Jeruzalem. Anders zal het nooit gaan. En gaat het alleen maar naar Babylon, naar de stad die weg zal zinken. In uw eeuwig ongenoegen. Stem klinkt nog. En mag er ook weerklank zijn in de harten van jongeren en ouderen. Hier en thuis. Verschaf uzelf gehoor. Doorboor de oren. Verbreek en verbrijzel de hart. Verneder ons tezamen aan uw goddelijke voetbank. Opdat we niet eenmaal als uw voetbank, verhoogde Emmanuel, zullen moeten fungeren. Want dat zal toch gebeuren. U zult eeuwig uw vijanden onder uw goddelijke voeten vernederen. Maar driewerf gelukkig die hier aan uw goddelijke voeten mochten neervallen, met de strop om de hals. Een vonnis omhelzend, ja met een welgevallen, de straffende ongerechtigheid, zich aan u mochten verliezen, aan uw zijde mochten vallen. Heere, gedenk, als het evangelie nog mag uitgaan, dat goede woord, het ligt niet aan het zaad, dat is goed. Maar alles ligt aan deze zijde verburgd, men wil ook daar nog werken. In het spreken, alles geven, in het luisteren. En samen leren niets te kunnen, niets te willen. en in het geheel niet te deugen en niet zo te hebben. Maar wilt gij dan geven? En wilt u het zijn, want u alleen, door al uw deugden aangespoord, zult uw kerk zaligen. Het is uw werk, het is uw kerk. Daarom zal ook eeuwig de lof voor u zijn. En daartoe zijn mensen, kinderen en geschapen. En worden in de herschepping gebracht. Onder de banier van de liefde, om eeuwig van de liefde te zingen. Gedenk ons hier. Gedenk ons ook als kerk, waar die ook mag zijn vergaderd deze middag, deze avond, deze dag. De rust en sabbatdag, waar wij rusten mogen van onze boze werk. Waar ons ook de rust wordt opgezegd en waar nog rust wordt geschonken. Wilt u zijn met al uw zeer getrouwe en gaarne getrouwe dienstknechten. Die van zichzelf ook niet kunnen en menigmaal niet willen. Maar als u ze nog eens bij de hand neemt en in het hart grijpt. En alles wilt wezen, dan zullen ze spreken. Zoals u dat wil, naar uw zin. En naar uw mening. En dan mogen ze het ook naar de zin hebben. Want dat is toch het grootste. Maar te willen wat u wil. En niet anders te kunnen. Gedenk zo uw eigen werk, uw kerk, over het rond der aarde. En verheerlijk uzelf. Bekeer nog zo zullen wij bekeerd zijn. En maak uw volk nog eens onbekeerd. Dat ze bij vernieuwing weer eens gaan roepen. Want het is zo stil. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Gedenk ons. En dat om hem, die gij altijd hoort, om Jezus willen, uit genade. Amen. Geliefden, we hebben vanmorgen gehoord dat Openbaring 14 is een trooststuk. Te midden van de vijandschap die er altijd is. Maar in het laatste der dagen sterk zal toenemen, is dat het troost. In druk mij toegelegd. Al wat uw mond heeft gesproken. Het evangelie wat zal blijven klinken. We hebben het gehoord. De troost voor de kerk. Christus. Bij zijn kerk. Ten tweede het woord van Christus op deze aarde. En vanmiddag het derde, wat ook tot troost trekt voor de kerk in de uren van benauwdheid. Dat is de verkondiging van de val van al die vijanden. En daar zouden we vanmiddag bij willen stilstaan. Vanmorgen een engel gehoord die zei vrees. Vanmiddag een engel die zegt gevallen. Morgen de vrees en vanmiddag de val. En daarbij gevoegd ook de vloek. Val en vloek worden verkondigd. Dat hoort ook bij de bediening van het woord. Val en vloek. Maar als derde horen we ook van vrede. Vrede voor hem die gerechtvaardigd zijn. Vrede met God gevonden. In de vereniging van hun ziel met Christus. We zouden met Gods hulp willen nadenken over de versen 8 tot en met 12. Uit het hier voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 14. Vanmorgen de versen 6 en 7. Stem van de engel die het eeuwig evangelie verkondigt. Vreest God vanmiddag. Andere stemmen Dat is een wonderlijke gedachte, de kerk hoort stemmen. De kerk hoort stemmen. Als je dat in het gewone leven zegt, dan zeggen ze, is niet goed. Nee. Maar hier is dat nou het wonder. Ze horen wat een ander niet hoort. Stemmen uit de hemel. Vanmiddag, deze stemmen. U leest ervan, u hoort ze in vers 8 tot en met 12. Gods woord, onze tekst in dit middaguur. En er is een andere engel gevolgd. Zeggende, zij is gevallen, Babylon, de grote stad. Omdat zij uit de wijn des toorns haar roerij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn des toorns Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn toorns. En er zal gepeinigd worden met vuur en sulfur voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden. En zijn beeld. En zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij. Die de geboden Gods bewaren. En het geloof van Jezus tot zover. We schrijven boven de prediking. Doorgaande aankondiging. Van het oordeel, doorgaande aankondiging van het oordeel. Is er al eerder van gesproken dan? Ja, die eerste engel. De uur is gekomen. Er is wel gesproken van het oordeel. De uur is gekomen. De grote rechtszitting. Daarom schrijven wij boven de prediking in het middaguur voortgaande aankondiging. Er is al gesproken. De uren zijn zijn oordeels is gekomen. Het is al aangekondigd. Nu doorgaande, voortgaande aankondiging van het oordeel. Drie woorden. Drie gedachten, drie werkelijkheden. Het eerste is val. Val. Val van Babylon. Tweede is vloek. Vloek. Als alle volgelingen van de duivel zullen moeten drinken. Uit de beker van Gods toren. Dat is die eeuwige vloek. Moeten smaken. Ten derde ook vrede. Voor Gods kinderen. Die hier getekend worden als de heiligen. Die met lijdzaamheid en volharding zijn bedeeld. Die door een waar geloof met Christus zijn verbonden. Die liefde hebben tot Gods geboden. Doorgaande aankondiging van het oordeel. Val, vloek en vrede. Val van Babylon. Vloek voor alle volgelingen van Satan. Vrede voor Gods kerk. Val, vloek en vrede. Ik wilde eerst nog met elkander zingen uit Psalm 75. Psalm 75. En daar hoort u ook van die beker, die vloekbeker, die de onbekeerden zullen drinken. U vindt dat in het vijfde vers, toch? Wij zingen ook het vierde en het zesde. Psalm 75, 4, geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter, die het beslist. Die als alle opbevolgt, deze vernedert, dien verhoogt. 5. Want des Heeren hand besluit. Ene kelk vol bitterheid. In zijn gramschap toebereid. En het 6. Ik zal dit melden. Ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. En wat er verder volgt. Wij noemen u Psalm 75 de versen 4, 5 en 6. een andere engel doorgaand oordeel. Andere engel, volgend op die eerste, die heeft geroepen, vreest God. Andere engel volgend, zeggende, zij is gevallen, tot tweemaal toe. Verkondigt dus de val. De val van Babylon. Zij is gevallen, Babylon, die grote stad. Valt het u op, het wordt zo gezegd, het is gebeurd. En toch weten we dat het nog moet gebeuren. Is dat dan in tegenspraak met wat elders in het woord staat? Nee. Dat is wat in het Oude Testament heel vaak voorkomt. En wat wordt genoemd een profetisch perfectum, dat wil zeggen een profetische verleden tijd. Een profetische verleden tijd, wat wil dat zeggen? Wel, dat een profeet zich zo sterk uitdrukt aangaande hetgene dat komen gaat, zo sterk dat hij het voorstelt als ware het reeds gebeurd. En ook dat is tot vertroosting van de kerk. Uw vijand zal vallen. Dat is zo zeker dat God het zo laat verkondigen. Zij is gevallen. Geen twijfel mogelijk. Het zal gebeuren. Het is al gebeurd. In de raad Gods is het besloten. En het zal gebeuren. Niet misschien. Als het goed is, weet de kerk daar niet van. Misschien. Of het moet zijn vanuit het vrije van Gods welbehagen. De Heere mocht zich wenden, ja. Waar een mens God vrij laat, dan mag het zijn. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Maar voor het overige gaat de kerk niet met een misschien op weg. Zeker. Zij is gevallen. Zeker. Onthoud u dat zo, weet u, dat wordt niet alleen verkondigd. Het kan wezen dat Gods kind het ook mag zien. Er is er een in Psalm 54 die het ook uitroept. Ik heb mijn vijandsval gezien. Dan moet het nog gebeuren, maar met profetisch verlichte ogen heeft hij het al mogen aanschouwen. Ik heb mijn vijandsval gezien. Zo zeker. Christus zegt, ik heb de wereld overwonnen. Dat is al gebeurd. In beginsel. Sterk, tot verzekering van de kerk, uitgedrukt. Zij is gevallen. Maar wie is zij nu eigenlijk? Babylon, zij is gevallen. Het staat erachter, die grote stad. En laat ik het heel eenvoudig zeggen. Daar wordt mee bedoeld de vijandige overheid. En dat is de ene keer Egypte, een farao die alle kinderen, alle jongetjes wil verdrinken in de Nijl om zo het levende kind niet geboren te laten worden. Dan is het weer Amalek dat in de rug Israël aanvalt. Het Babylonische Rijk. Perzen, Mede. Zeer bijzonder ook zeker in dit laatste Bijbelboek. Het Romeinse Rijk dat Gods kinderen vervolgt. De brandstapel brengt. Alle even door de overheden die opstaan tegen God. U heeft er vanmorgen toch van gezongen. Al die koningen die samenspannen laat ons hun, de drie enige God, banden verbreken. Wel, die overheid die Gods werk tegenstaat. Die overheid die in dienst is van de duivel. Die overheid zal voor eeuwig ten val komen. Zij is gevallen, die grote stad, dat rijk, die overheid die God tegenstaat. En dan wordt er ook gezegd waarom. Die grote stad, dat rijk, de eeuwen door, de overheid die tegen God gekant is, waarom die ten val gebracht zal worden. Wat is dan die overheid te wijten? Wat heeft ze dan gedaan? Het staat er misschien op het eerste gezicht wat moeilijk, maar laten we maar eens kijken. Omdat zij de wijn des torens, haar hoerij, alle volken heeft voorgehouden. En alle volken heeft laten drinken uit die beker. Met andere woorden, die overheid in opstand tegen God wordt voorgesteld als een overheid die daar onderdanen dwingt om te drinken uit een beker. Wat is dat voor een beker? Wat zit er dan in? Wat moet er dan gedronken worden? Het is beeldspraak. Begrijp dat? Wel, dat is een beker vol van hoererij. Het is een overheid die haar onderdanen verleidt om overspel te plegen. En in eerste instantie moet u dat geestelijk verstaan. Overspel het houden met een ander, namelijk al die andere goden die geen goden zijn. Het zijn al die overheden die de onderdanen dwingen om afgoden te dienen. De ene keer is het een Nebukadnezar die een groot beeld laat bouwen en daar moet iedereen dan voor neerknielen. Dat is een voorbeeld van Babylon die je onderdanen dwingt om te knielen voor wat geen god is. Een beeld van goud in dit geval. Dat doet de overheid graag om iets voor te stellen. Wat groot is. Imponerend is. Om de mens op de knieën te brengen. Maar we gaan naar onze tijd. Wij zullen niet zo makkelijk knielen voor die beelden. Tenminste. Beelden. Niet van stoffelijke aard, maar wel denkbeelden. Een overheid, laat het heel praktisch houden. Die onze moeders uit de gezinnen haalt. Steeds meer als het ware dwingt. En zo het gezin, de hoeksteen van de maatschappij, gaat ondergraven. Tegen de ordinantie van God in. Waar man en vrouw ieder een taak hebben gekregen. Dan is dat niet anders dan onderdanen dwingen om te buigen voor een beeld, een denkbeeld. En steeds meer buigen daarvoor. Een voorbeeld, ja. Of om iets heel anders te noemen. Het komt allemaal uit dezelfde bron, hoor. Om onderdanen te dwingen. Goed te keuren wat God niet goedkeurt. Bijvoorbeeld tegen natuurlijke liefde. En u kent ook de dwangmatigheid van onze overheid als het daarover gaat steeds meer. En daar moeten wij voor knielen, voor buigen. Zomaar een voorbeeld. Het tweede te vermenigvuldigen, helaas. Van een overheid die zo in dienst van de Satan staat. Om onderdanen te dwingen, te buigen voor wat niet kan. Dat betekent hoererij, overspel, houden met een ander, met wat geen God is. Hosea heeft dat ook genoemd, geestelijke hoererij, overspel, houden met drekgoden, zo Ezekiel gezegd. Maar nog een tweede, die overheid die onderdanen daartoe wil verleiden, zo geestelijk dus hoererij te bedrijven. En dat gaat ook heel vaak gepaard met lichamelijke hoererij. Van oudtijds bij de tempels, van die afgoden, vaak tempelprostitutie. Ik ga dat nou niet uitweiden, of uitweiden. Maar dat gaat vaak hand in hand. Kijk, in onze maatschappij ook losgeslagen op dit punt. Maar waar dan de onderdanen dat niet willen, en die zijn er nog, dan komt de overheid niet met een beker, maar met een zwaard. Om te dwingen en te straffen, te doden moet het zijn. En dat is Babylon. De beker gevuld met hoererij en met toren. Wie niet schikt, moet verdwijnen. Wie niet gehoorzaamt, wordt gestraft. Zo kort samengevat Babylon. De eeuwen door, ook anderhands. Die overheid, dat doet op onderscheiden wijze, komt ten val. We spreken over troost, gemeente. Voor Gods kerk die de benauwdheid kent in het geweten onder zo'n overheid te moeten leven, maar die overheid daar op dat punt niet te kunnen gehoorzamen, mag vertroost worden. Eens komt ook deze vijand ten val. Dan mag je er wel eens overheen kijken. Over alles heen zien. Ook hierover. Val. Maar niet alleen de overheid die het doet, eist. Maar ook, en dat is de volgende engel, de derde. Onderdanen die gehoorzamen. Dat zijn wij. Onderdanen. En leest u met mij, met eerbied, met ontzag en met vrezen in uw hart, wat daar staat. Die nou die overheid volgen, zullen een vloekbeker drinken. Val van die overheid, de vloek voor de onderdanen. Wat zijn dat voor mensen? Ik kijk nog met u naar vers 9. Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken, die zal die vloekbeker moeten drinken. Nu moet ik met u naar hoofdstuk 13 weer, om kort uit te leggen wat dat wil zeggen. Ik heb al iets gezegd van dat beest uit de zee, die overheid. Hiervoor is dat Babylon. Wat is dat beeld? Er is niet alleen een beest uit de zee, er is ook een beest uit de aarde. Dat is een valse kerk. En die valse kerk ondersteunt die vijandige overheid. We weten dat, om maar een voorbeeld weer te noemen uit de Duitse tijd, dat de nazi-overheid inderdaad gesteund werd door zogenaamde Duitse christenen. Niet anders dan handlangers van een zeer verderfelijk regime. Om de wandaden van de Führer goed te praten en mensen aan te moedigen onder het mom van de godsdienst om deze leider in de voorzienigheid Gods geschonken, zo werd het voorgesteld, te volgen. Er zijn meer voorbeelden van de tempel in dienst van de overheid, het altaar in dienst van het zwaard, om zo te zeggen. Dat is beest uit de aarde. En die valse godsdienst, ik kan maar met een enkel woord aanduiden, beweegt de mens om een beeld te maken voor de overheid, om dat beeld te aanbidden. En de derde, misschien dat we bij een andere gelegenheid dat verder kunnen uitleggen. Ten derde, wie bij die valse kerk niet wil horen, krijgt geen merkteken. Wij zouden zeggen, geen code. Bijvoorbeeld een vloeistof onderhuids ingespoten, hier op je rechterhand of je voorhoofd, waarmee je kunt betalen. Een code waarmee je kunt betalen. Ben je niet van die valse kerk die de overheid steunt, dan kun je niet kopen, dan kun je ook niet verkopen. Ja, dan zou je normaal gesproken van de honger om moeten komen. Ja, en honger is een scherp zwaard. En dan gehoorzame mensen. Nou, we zitten hier zo vredig bij elkaar. Maar het moet er maar op aankomen. En als je dan morgen hoort, je kunt niet meer naar je werk als je, nou ja, goed, u weet het allemaal wel, op zondag niet wil werken enzovoort. Nog veel meer. Ja, dan gaan we toch wat schikken en plooien zeggen, ja, maar ik heb ook een gezin. Dan hebben we opeens een gezin, maar dan hebben we geen God meer. Dan zijn we verantwoordelijk, maar niet meer afhankelijk. Zo schrikken en plooien wij altijd. Maar er is zo'n volk, ik kom er straks hopelijk op terug, dat dat door genade niet meer kan. Die krijgen dus niet die code, niet dat merkteken. En kunnen dus niet kopen, niet verkopen. Die zouden broodloos worden, die zouden moeten sterven. Honger, nogmaals, een scherp zwaard. Nou, die mensen, die hadden niet gedwongen, gehoorzamen dan toch maar, die zullen hun straf ook niet ontgaan. En het wordt voorgesteld in vers 10 als een beker. Die hier de beker vol van hoererij, geestelijk overspel, heeft gedronken, zal straks een andere beker drinken. Een beker vol van toren van God. Het heeft God behaagd, geliefd, om dat op te tekenen. Om ons daardoor, kon het zijn, te brengen in die vrees waar ook vanmorgen van gesproken is. Ook dat is een prikkel. Ik weet wel, het zal er uiteindelijk een mens niet brengen. Maar ik houd het op het woord van Paulus, die toch altijd door twee geestelijke driften, als ik het zo mag zeggen, werd gedreven. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En de liefde van Christus dringt ons, die twee, altijd. En McChain, dat weet u ook, heeft het gezegd, de vrees drijft uit en de liefde brengt binnen. Zo moet u het ook verstaan als hier ons wordt voorgesteld, wat dan het loon zal zijn, de straf zal zijn voor allen die de overheid volgen. Die het beeld aanbidden, die het merkteken ontvangen. Een beker vol van toren. Ik zei al, het heeft de Heilige Geest behaagd om dat zo helder, zo onverbloemd, zo indrukwekkend, zo schokkend op te laten tekenen. En kijkt u met mij, jonge mensen, leg je vinger er maar bij. Vers 10. In de hel ligt een mens onder de toren van God. Wat is dat? Gods gramschap? Zijn ongenoegen? Heel veel woorden kan ik gebruiken. En toch zullen we niet verstaan wat het is. Iets dichterbij misschien. Een kind. Vader en moeder boos. Ze zeggen niets meer. Alsof de gemeenschap verbroken is. Die ontzaglijke eenzaamheid. Maar een voorbeeld. Laat ik het zo mogen zeggen. Geen gemeenschap. Dat is de hel. Buiten de liefde. Aan jezelf overgeleverd. En zelfs met jezelf niet verenigd. Dat is de hel. Het volkomen ontbreken van iedere vorm van gemeenschap. De totale, volstrekte, eeuwige eenzaamheid. Toren van God. Die wordt ons hier zo voorgesteld ten eerste. Als ongemengd, kijk, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn storens, de toren van God. Ongemengd ingeschonken, dus ook ongemengd uitgedronken. Wat betekent dat in de hel? Ongemengd die toren, ja hier leven wij ook onder de toren van God. Psalm 90, wij vergaan door uw toren. Die is hier ook niet dat een mens dat zo beseft hoor, dat weet ik ook wel. Hij zegt, ach, dat hoort bij het leven, de ongemakken, de ongelukken, de dood en alles wat daarmee verband houdt, is inherent aan het leven. Nee, dat is het toren Gods, dat ons leven gebroken is. Heel ons leven verscheurd is, dat openbaart zich overal in. In de breuken die door je leven lopen. In het onderbreken van de liefde in de verhoudingen van mensen. Maar inderdaad ook de ziekte, de ongemakken, de dood. Dat zijn alles uitingen van de toren van God. Wij vergaan door de toren. Maar hier is die toren van God nog gemengd. Gemengd met liefde, met algemene genade. Vanmorgen de zon opgegaan. En dan ben je dan stikom bekeerd. Dat kan toch een mooie dag zijn. En zelfs als je ziek bent. En er valt iets van dat zonlicht op je gezicht. Dan geeft dat toch een zekere aangenaamheid. En er is voedsel. Waar een mens van kan genieten. Er zijn toch betrekkingen. Waar die ook lust in kan hebben. En nog zoveel meer. Ja, wel zoveel dat een mens hier altijd wil blijven. Om dat te genieten. Algemene genade. Nee, zo noemt hij dat niet. De geneugde van het leven. Daar leeft hij voor. En dat is dan nog hier gemengd. De algemene genade. De uitingen van Gods liefde. Met die toorn die er ook is. Hier dus gemengd. En straks in de hel haalt God die algemene genade eruit. Dan zal de zon niet meer opgaan over. Beeld van die immense duisternis. Dan hier nog drinken en eten, maar daar geen druppel meer verkoeling. Mijn ziel lijdt dorst in deze vlam. Algemene genade, daar niet meer. Dus de toren ongemengd zonder nog de bijmenging van de liefde God, de genade God. Geen licht, geen lucht, geen zicht, geen water, geen verkoeling, geen uitzicht. Onrust staat daar verder. Dat is het eerste. Staat bij. Gepijnigd. Het is tweede. Om nog scherper ons voor te stellen wat het is. Die drinkbeker van Gods toren te drinken wordt hier gesproken over vuur en zilver. En dan weet u wel wat vuur doet. De pijn ervan is niet te beschrijven. Er zijn graden in verbranding. Ik wil daar niet over spreken. Maar hier is het vuur en zilver die doorbrandt. Vergeef me het woord doorvreed. Dat steeds dieper gaande van de pijn. Vuur en zilver, het brandt alles weg. Beeld voor de immense pijn. In de buitenste duisternis. Dat is het tweede. En het derde. Als daar mensen met hun lichaam, nu nog alleen de ziel, maar straks ook naar de jongste dag met hun lichaam in de helse benauwdheid verkeren, dan zal dat geschieden voor het aangezicht van Christus, het Lam, en de heilige engelen. Heilige engelen, we hebben er vanmorgen een ontmoet, weet u nog? En die vliegt daar in het midden des hemels. Die nog roept nu, vrees God. Maar niet gehoorzaamt. Al die boodschappers die gezonden zijn, het oor niet verleend. Nou, u zult ze zien. Het beeld van die engelen, de boodschappers. Maar je hebt de boodschap niet gewild. En het Lam, de inhoud van de verediging, veracht zijn bloed vertreden. En dat is nou ook een ontzaglijke pijniging. Bij alles wat er nog meer is. Dat je dat nou altijd moet doorlijden. Voor het aangezicht van die engelen. Die heilige engelen. En het Lam van God. En dan zie je wat je veracht en versmaad en vertreden hebt. Dat zal een hel in de hel zijn. Te moeten zien wat je hier hebt kunnen krijgen. In de aanbieding van het heilige evangelie is voorgehouden. Wat je niet hebt gewild. Eeuwig herinnerd wat je had kunnen hebben, wat je niet hebt willen hebben en wat je nu nooit meer kunt krijgen. Dat is zo ontzettend. En het vierde, als er nou een einde aan zou komen. Het is vreselijk, maar... Kijk, het kan wel donker zijn s'nachts, maar als je dan weet, het wordt nog morgen. Het kan wel lang duren, soms zijn nachten lang hoor. Het kan het nog eens morgen worden. Hè? We kunnen nog eens doorheen zien. Maar dat kan ook niet, want het staat hier. In vers 11, de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Dus dat zal nooit meer beëindigd worden. Mag ik het zo zeggen? In die beker vol toren, ongemengd, zit geen bodem. Eindeloos om die toren. Waarom, Heer? Daarom, mijn kind. Dat wordt hier geleerd. Hier, daarom. Omdat je gezondigd hebt tegen de eeuwige liefde, heb je gevraagd om de eeuwige toren. Bij God is alles eeuwig. En God is eeuwig. Is een liefde, is een toren. En daarom moest de eeuwige liefde zelf komen. Om de eeuwige toren te verslinden. Aan het vloekhout des kruises. Waar Christus de beker voor zijn kerk heeft uitgetrokken. Omdat zij niet meer die beker zullen moeten uitdrinken. En daarom Golgotha. Heeft Christus voor zijn kerk die beker vol toren uitgedronken. Hij heeft een bodem gevonden. Maar de goddelozen... die nooit zullen vinden, Psalm 75. Daar is de beker, geleden door Christus, gevuld met zijn eeuwige liefde. Daar zit ook geen bodem in. Eeuwige vreugde voor de kerk. Het een zo heerlijk, het ander zo verschrikkelijk. Geliefde, dat is dan de straf die eerlijk is voorgesteld. Een beker vol toren, ongemengd. Met de pijn van vuur en zilver. Voor het aangezicht van de heilige engelen en het lam. En dat zal voor eeuwig zijn. De rook van hun pijniging. Voorgesteld als een offer. Het is op de grens van wat we mogen zeggen. Hier zal ik er niet in kunnen komen. Daar zou een eeuwig wonder zijn. Het beeld van een offer. Aan Gods gerechtigheid. Want God doet geen onrecht in de verdoemenis van je ziel. De rook en de pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Samengevat in dat beeld en ze hebben geen rust. En scherper kan het eigenlijk niet uitgedrukt worden. Geen rust. Samenvatting van de mateloze ellende van de verdoemden in de hel. Geen rust. U weet wel wat het is, geen rust. Voortgejaagd. Jezelf niet meer kunnen tegenhouden. Nou ja, zelfs al ben je zo onrustig, dat kan. Voortgejaagd, maar dan nog komt er een ogenblik dat het lichaam de rechten opeist. En dan val je misschien als een blok in slaap. Het houdt geen mens vol. Dan volgt toch een ogenblik van ontspanning, van rust. Hoe kort ook. Hier. Maar daar niet meer. Die onrust die kan er nooit en zal er nooit meer uitgaan. Altijd onrustig. Als er een die op weg is en nooit ergens aankomt. Eeuwig zwerven zonder thuiskomst. Het is niet te zeggen. Voor hen die het beeld aanbidden, de overheid volgen, het merkteken ontvangen, die gevallen zijn voor de verlokkingen van de wereld, voor de dwang van de overheid, voor de roepstem van de valse godsdienst. Geliefde, dan kom ik terug vanmorgen. Het zijn die mensen die hier hun rust hebben gezocht. En daarom hebben we gezegd, ach ja, moet ook niet doorvloeien, niet overgeestelijk zijn. We leven nu helemaal een gebroken wereld. Ik moet dat handjevol wierook wel offeren op het altaar van de keizer. Ik moet wel die zondag, ik moet wel. Die hebben een rustbegeerte, want dat zijn wij, rustzoekers. We willen blijven zitten. Hier de rust gezocht om dan in de eeuwige onrust te eindigen. En hier een volk. Onrustig is mijn hart in mij. Daar is een onrust gekomen. En je moest opstaan om te zoeken de rust in Christus. En we hebben gezocht. En wel eens gemeend die te vinden in de middelen. Dan mochten we naar de kerk gaan, onder de waarheid komen. Dat gaf wel eens rust. Maar we konden in de middelen niet rusten. En gemeente, mag ik u daarop wijzen, in alle liefde. Om maar nooit in de middelen te rusten, ik weet wel. En zo mag ik het hier ook bij tijden zien, als ik u zo voor me zie. Dat is zo groot, dat wij hier nog onder een waarheid mogen zijn. In onderscheid met zoveel anderen. Dat kan overtuigingen geven van Gods goedheid. Dat kan ook een zekere rust geven. Begenadigd te zijn. En wees daar zuinig op, ik zeg het maar heel eenvoudig. Maar het is Christus niet. Een middel. Niet hoog genoeg te waarderen en hoog genoeg te achten en te schatten. Maar het is Christus niet. En nou is er een volk dat wil wel rust te horen in de middelen. Maar iedere keer komt die stem verder aan. Niet in de middelen, maar in de middelaar moet u rusten. In de armen van Sion schuld overnemen de borg. Daar wordt de rust genoten. Het goede van Gods huis gesmaakt. Daar wordt elk in liefde dronken. Kijk, die middelen zijn er om bij de middelaar te komen. Nou zijn wij van die rustzoekers. We maken van een belofte, van een genieting een kerkdienst. We maken overal een grond en een rustbank en een sofa van om die rust maar die we krijgen vasthouden. Ook weet wel. Dat mag ook wel. Maar op het ogenblik dat je op gaat staan, dat je radeloos bent en zegt, oh God, hoe moet het? Welke kant? Ik weet het niet. Dan gaat God op uw ogenblikken rust geven. Dan mogen ze wel eens in de kerk iets aanschouwen van de gewilligheid van Christus. En dan mag het goed zijn. En dan zeg je misschien wel, Heer, die kerk moest maar eens niet uitgaan. Dan heb je het alweer. De kerk moest maar niet uitgaan. Laat ons hier tenten bouwen. Dan wil je kunnen blijven. Ik wil het vasthouden. Ik wil rusten. Verder. Heel mijn leven door. Verder. Zegt de kinderen Israëls als ze doorgaan. Ik heb het niet zo goed, ik heb zo genoten, verder. Je mag wel eens rusten aan de tafel des Heren. Je mag wel eens rusten in een elim. Als de prediking uit dat welbehagen Gods open gaat. En je ziel erin meegenomen wordt. Hier wordt de rust genoten. Maar voor je het weet zijn het ophouders. Het moet maar weer verder. En iedere keer weer opstaan en verder gaan. En zo blijft er een onrust voor het volk van God hier. Ja. Met alles wat genoten is, ook in het uur der liefde, komt er toch weer een onrust. Met dat bekering kan ik ook niet leven. Met verandering kan ik ook niet verder. Weer opstaan. Weer blijkjes van Gods genade. En als je het geeft, een uitlating van zijn liefde. Een uitlating van zijn liefde. En je zegt, ik zou erin sterven, Heer. Dat kan zo goed zijn. En toch neemt de Heer het weer weg. Je moet weer verder. Hier is de rust niet. Middelen. En dat is een onrustig volk. Mag ik het zo zeggen? En die gaan op weg naar de rust. Hierover blijven voor het volk van God. Wie zij zijn? Dat zijn zij. Hier worden ze getekend. Die geleerd hebben de leidzaamheid der heiligen. Die Gods geboden bewaren in het geloof van Jezus. Die in midden van alle druk en droefwegen toch een betrekking krijgen op die voorgestelde volkomenheid. Op de rust die er komen zal. De eeuwige sabbatsdag die aan zal vangen. Bij tijden wordt hun hart ook uitgelakt. Naar die dag en zien ze uit. Blij vooruitzicht dat mij schat. Dat wil ik eerst met u zingen. Dat is Psalm 17, vers 8. Psalm 17, vers 8 als laatste versje. Maar blij vooruitzicht dat mij schat. Ik zal ontwaakt uw lof ontvangen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Tegenover het geluk van Gods kinderen. De een zonder licht en zonder troosten, zonder verkoeling en verkwikking. Een ander eeuwig gelaafd met het goede, verzadigd met God, bevredigd. Wie zijn ze? Die vraag wordt vaak gesteld, ook door ons, mag ik hopen. Wie zijn ze? Die dat nou in waarheid mogen zingen, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. De vraag wordt ook gesteld in het Bijbelboek. Wie zijn zij? Die daar komen. Lopend in die witte gewaden. Wandelend in dat witte kleed. Wie zijn zij? Komen uit de grote verdrukking. Ze worden aangewezen. Het is niet waar dat God dat maar in het ongewisse laat. Och, je moet maar zien hoe het uitpakt. Nee. Deze zijn het. Het is hier vanmorgen gelezen, deze zijn het. Die van de aarde gekocht zijn, met de vrouwen die bevlekt maagden, die het lam volgen, waar het ook heen gaat, gekocht uit de mensen, die eerlijk gemaakt zijn. En hier staat het ook. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de gewone gods bewaren en het geloof van Jezus. Ja, het is als een steen van liefde die valt uit de hemel in de harten van Gods kinderen die hier vanmiddag zitten en zeggen, o God, ik zal wel uit uw beker van uw vloek moeten drinken. Ik heb het me waardig gemaakt dat ik nooit meer in uw gunst zou mogen delen. En dan komt de Heer in dit woord heel dichtbij. En hij zegt, oh. Maar daar weet je toch wel iets van. Alles veroordeelt je van binnen. Dat weet ik, mijn kind. Je zult hier nooit een bekeerd mens worden, maar altijd maar een onbekeerde sterveling. En als een vloekwaardige over de wereld. Maar kun je nou vanmiddag ontkennen? Kijk eens, wat hier staat, wat ik gedaan heb. En er worden hier drie dingen genoemd. Nee, maar die drie dingen, ik vind dat een heel verkeerd woord. Drie zaken, drie goddelijke zaken. Ten eerste de leidzaamheid der heiligen. En dan wordt er gevraagd, kent u dat? U die vanmiddag bevreesd in de kerk zit. Want Gods kinderen, ik heb het wel eens meer gezegd, u weet dat wel, die trekken altijd de vloek naar zich toe. De godsdienst zegen en de belofte. En Gods kinderen lopen altijd onder de overtuiging, die vloek die zal maar voorbij zijn. Kijk dan eens. Weet je daarvan de leidzaamheid der heiligen? Wat is dat dan? Leidzaamheid is eigenlijk volharding. Volharding. Dat ik het uit moet roepen bij ogenblikken. Heer, ik heb al wel duizend keer willen deserteren. Weglopen. Overlopen. En ik heb het niet gekund. Wat is dat dan? Die weerhoudende hand. Te willen stoppen, maar niet te kunnen stoppen, Asaf. Die wou ook niet meer. En Elia die zei, het is nou wel genoeg geweest. Neem me maar weg, ik doe het niet meer. Maar die kunnen niet stoppen. Omdat God is begonnen. O, dat begin. Van die goddelijke droefheid in je ziel. Al zonder zonde en schuld schuld is geworden. Die onrust en die wanhoop. Toch betrekking op het wezen aller wezens niet te kennen en niet te kunnen missen. Een droefheid naar God. God is begonnen. En dat was heel de wereld van vertwijfelingen en aanvechtingen niet meer af. En dan worden ze wel eens teruggebracht. Ook in die wankelmoedigheid van deze ogenblikken. Is dat dan ooit gebeurd? Daar stamt nou die volharding uit. Niet dat ik zo gewillig ben, maar omdat God niet loslaat. En iedere keer dat ik wil stoppen, dan is er weer die hand die zegt, kom. En als ik daar zit op die sofa, op die bank, dan zegt hij, kom. En als je niet wil preken, dan zegt hij, kom. En zo gaat het maar door. Kan niet meer stoppen. Is wat. Ja, tot hiertoe van verder kan ik ook niet kijken. U wel. Maar dat is wel waar. De volharding stamt uit de volharding van God. Die een kind bij de hand neemt en nooit meer loslaat. Hetgeen mijn lippen hebben gesproken blijft vast en onverbroken. En als een volk dat verstaat zichzelf niet. Maar dan moet iedere keer met verwondering uitroepen. Heer, ik had al duizend keer willen stoppen, maar u gaat maar door. Dat is de leidzaamheid. Der heilige, oh zeggen ze, nou stop maar. Heilige, dat ben ik niet. Heilige, wat is dat anders? Dat weet u toch? Die afzondering, we hebben het woensdag nog gezegd, weet u nog? Die afzondering, hier worden de kant gezet, dan lopen ze allemaal door. Je kunt er niet in meedelen, loopt zo hard en de ander loopt de andere kant op. Je kunt niet meer mee. Je denkt, ik zal wel nergens bij horen. Heilige, dat zijn mensen die apart gesteld zijn. Ze zijn vreemde mensen, hè? Ze zijn vreemde mensen, hoor. Heilige. Aparte wezens, om zo te zeggen. En die vragen zich inderdaad wel eens af, waar kom ik eigenlijk vandaan? Dat weten ze ook niet altijd. Anders. Vreemdeling, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Dat zijn vreemdelingen. Die zijn zichzelf en de ander ook een raadsel. Een heilig leven. Anders. Niet te kunnen stoppen. Omdat God is begonnen. Afgezonderd van die grote massa. Rusteloze mensen. Die overal willen rusten, maar niet kunnen. Dan komt de Heer weer in de woestijn. Kom, eet! Sta op. Hier is het niet. Verder. Twee kenmerken, zegt de kanttekenaar, waarin ze hun leven mogen vastmaken. Want zij zijn het die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En daar wil ik mee afsluiten. De geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Mag ik met het laatste beginnen? Het geloof van Jezus. Nee, niet in Jezus. Van Jezus. Dat is een geschonken geloof. Hij kwam. Waar het nooit meer kon. En hij schonk. Geloof. Hij die mij eerst heeft lief gehad. Mijn ziel lieflijk omhelst heeft. schonk het geloof om hem te omhelzen. Mijn Heere, mijn Koning en mijn God, mijn priester, mijn profeet, die mijn schuld ontbindt, de weg waarop ik treed. Geschonken geloof. Het geloof van Jezus, dat is uitzet tot Jezus. En hem is al mijn lust en mijn liefde. Je eerste liefde, je enige liefde, je eeuwige liefde. Het geloof van Jezus. En dan altijd ook de geboden Gods bewaren. Dat is een wettige heiligmaking, dat kan niet anders. Want die geboden Gods, die weerspiegelen het wezen Gods. En daar zijn ze toch gelegen. Daar hebben ze hun liefde tot gekregen, tot dat wezen Gods. En zijn wil is hun wet. En zijn wet is hun wil. Al is het waar wat Paulus zegt, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar die wil is omgebogen. Hier in beginsel met die van God verenigd en straks ten volle. Hier de smart dat al mijn willen blijft steken in mijn verdorven vlees. Daar die smart weggenomen. Want geliefde is het einde. Waar? Waar hier voor de goddeloze de toren Gods nog gemengd is met algemene genade. Waar hier voor Gods kinderen de liefde met hun eigen zonde en verdorvenheid gemengd is. Waarvoor de verlorene daar de algemene genade eruit wordt genomen, de toren alleen overblijft. Daar zal voor Gods kinderen de zonde, de verdorvenheid er tussenuit genomen worden om volmaakt de Heere te dienen. Dan zit er niets meer tussen. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw ingerechtigheid aanschouwen. Dan zit er niets meer tussen. Verslonden in de liefde. En die zijn zalig. Als ze nou een moeitevol leven hun oog hier mogen sluiten, om ze terstond te openen in die grote eeuwigheid, dan wordt het waar. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Amen. Dan gaan we eindigen. Vreest God. Zij is gevallen. U onbekeerde zult drinken de beker van de toorn Gods. En mijn kind, eeuwig bloeit de kroon op het hoofd van Davids grote zoon. En ge zult uw koning aanschouwen als een heerlijkheid. O Heere, dank dat die bidding nog mag uitgaan. Maar bent u goed om ons dat al voor te houden. Maar dan komt er een vraag in ons hart, wie zijn wij? Dat wij dat al mogen. Waar niets in ons daarna vraagt. Niets in ons daarna verlangt. En toch, u schijnt het nog. Altijd vrije gunst. Eeuwig u bewoog. Heren, maar dat we ook op dit ogenblik nog meer verantwoordelijkheid hebben dan toen wij deze kerk binnenkwamen. Anderhalf uur geleden. Want ook deze woorden worden eens van ons afgeëist. U bent geen ledig toeschouwer. En ook geen ledig uitdeler. En geef ons dat te beseffen. Mag dat de klem zijn waar we niet meer onderuit kunnen. En wil zo ons samen door u en tot u bekeren. Om u en om u alleen. In de wegneming van al onze zonden. Uit genade. Amen. Psalm 91, slotzang uit de 91ste psalm en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Wat er verder volgt in het X, psalm 91. Neig dan uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.